Wij waren de vorige keer bij Psalm 117, waarvan de essentie is dat de zaligheid inderdaad terechtgekomen is bij de natiën. Dat staat in vers 1 en dat staat er ook boven. Alles nog steeds in het kader van de verhoging van de Heer Jezus Christus tot aan de rechterhand Gods. Als koning en hogepriester van het nieuwe verbond, want dat was Psalm 110. En daar sluiten deze psalmen allemaal bij aan. En ik heb geprobeerd u dat te laten zien. Dat deze psalm 117 dan toch valt binnen het kader van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de zaligheid niet zozeer terechtgekomen is bij Israël, dan wel het Joodse volk. Als volk of als Israël, maar dan bij de volkeren, de heidenen, de natiën heet dat. En dat is het hele gewicht van deze psalm, die verder maar kort is, want het maakt natuurlijk allemaal deel uit van de verborgenheid als zodanig. Er valt niet zo heel veel over te openbaren, maar wel te herkennen, uiteraard. Psalm 118 is wat dat betreft voor ons een heel stuk makkelijker. Al was het maar omdat die psalm weer eens wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Komt er een paar keer voor. En daarmee krijgt die psalm een duidelijke plaats in de heilsgeschiedenis. Overigens begint Psalm 118 exact zoals Psalm 117. Met de woorden: loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Psalm 117 was: loof de Heere. En dan vers 2, want zijn goede tierenheid is geweldig over ons en de waarheid des Heeren is in de eeuwigheid. Die is iets uitgebreider, staan iets meer woorden in. Maar als je het een en ander eruit weglaat, krijg je precies dezelfde zin als Psalm 118 vers 1. Dat is niet voor niks, want Psalm 118 gaat in het bijzonder ook specifiek over de dagen waarin wij leven. Dat kan moeilijk anders, want het is die psalm waarin de uitdrukking voorkomt: de steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot hoofd des hoeks geworden. En ik zou niet weten waar je die uitdrukking anders moet plaatsen dan waar deze profetie, zo kun je het ook lezen, anders is vervuld geworden dan specifiek in onze dagen. Dat is het dan. En de Bijbel zelf zegt dat dat zo is. In het Nieuwe Testament, als het aangehaald wordt, dus er kan moeilijk een probleem over zijn. Overigens, nou noem ik meteen vers 22, omdat ik dat een soort, de term daarvoor luidt, het is een soort sleutelvers, zo heet dat, een sleutelvers. Ik heb het niet zo op sleutelvers, ik ben altijd meteen in Leiden, in de sleutelstad en zo. En, ik weet niet of je daar nou zo vrolijk van wordt, maar sleutelvers. Maar dat zijn zo de klassieke, misschien toch uit de Alpha-cursus, dat zou kunnen. Zo van, er moet toch ergens een uitdrukking zijn waar je een handgreep aan hebt, waarmee je de deur, het geheime deur opent of zo. En ik drijf er een beetje de spot mee, maar zo werkt het natuurlijk wel, hè? Heel dikwijls. Je hebt één aanknopingspunt, dat weet je zeker. Daar gaat het over. En vers 22 in deze psalm is zo'n aanknopingspunt. De andere is natuurlijk die van gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Uit vers 26. Want die kennen we allemaal van Palmpasen. Nou ja, ook zo'n rare term. Maar staat ook niet in de Bijbel. Maar van de zogenaamde, sorry dat ik het er altijd bij zeg, de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Ik weet ook niet hoe je het anders moet noemen, maar ik zeg er wel altijd bij dat het dat niet was, hè. Maar zo heet het wel, maar het was het alleen niet. Dat komen we vaker tegen. Maar hoe dan ook, dat zijn aanknopingspunten in deze psalm. Dat hebben de commentatoren ook bedacht. En die hebben dus, want die hebben weinig idee van profetisch woord in het algemeen. Zeker de oude protestants-calvinistische commentatoren. Die hebben daar weinig idee van. Die verwachten immers alleen de jongste dag. En als het daar niet op, ja, en als het daar niet op slaat, dan moet het al vervuld zijn in het verleden. Dat is hun benadering. Dat zeg ik niet om eens een spot mee te drijven. Dat is gewoon zo. En dus heeft men uitgevonden dat dat verhaal over de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofdonderzoek geworden. Dat dat wijst op een incident dat moet hebben plaatsgevonden in de dagen van de tempelbouw. En aangezien dat moeilijk de tempelbouw kan zijn geweest onder Salomo, want dat is wel erg ver terug, moet het dus de tempelbouw geweest zijn in de dagen van, zullen we zeggen, Ezra, Nehemia, of hoe het maar heten mag. Ik heb er een paar bij de, ik heb er een paar opgeschreven zelfs. Volgens Rudolf Stier is het geschreven naar aanleiding van de buitengewone viering van Sukkot, dat is dus Loofhuttenfeest, ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe tempel in Nehemia 8 vanaf vers 13. Volgens Frans Delitzsch, je zal dus Delitzsch eten, schrijf je dat met S-Z-C-H. Nee, T-S-Z-C, Delitzsch. Frans Delitzsch. Geschreven naar aanleiding van de voltooiing en inwijding van de tempel in de 12e maand, 7e jaar van Darius, in Ezra 6. Toch die tempel natuurlijk, vandaar de ballingschap. En volgens Hengstenberg, gebruikt tijdens het leggen van de hoeksteen. Ja, sorry dat ik daarin. Want ik heb het zelf geschreven, weliswaar, dit wat hier staat, maar jaren geleden, dus ik zie het nou ook voor het eerst weer, gebruikt tijdens het leggen van de hoeksteen van de, geen hoeksteen, van de tweede tempel. Dan ben je ook aardig de weg kwijt, denk ik. Misschien dat er enig incident heeft plaatsgevonden in het verleden, maar dat alles bij elkaar beschouwt dat dan toch als een onderschatting van de profetische kracht van de psalm. Hoezo moet er iets, een incident geweest zijn met een steen om te kunnen schrijven, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks. Er zijn profeten die sowieso allerlei dingen gezegd hebben die helemaal niet waren naar aanleiding van een of ander incident. Soms ook wel, maar gewoonlijk weten we dan wat het incident was. Dan wordt er een profetische betekenis aangegeven. En wat dit voor een incident geweest kan zijn, zou ik niet weten. En dat weet ik heel zeker, want een uiterste hoeksteen, dat is helemaal leuk vertaald hoor, een uiterste hoeksteen, een hoofd dus hoeks, maar het idee is toch heus van een steen helemaal bovenaan aan het bouwwerk. Dus ik stopte bij het lezen van Hengstenberg, gebruikt tijdens het leggen van de hoeksteen van, wat bedoelt die man in vredesnaam? En welke steen moet het dan geweest zijn daar bovenop ergens, waar bovenop? Tot hoofd des hoeks, het staat er goed hoor, hoofd des hoeks, en dat betekent gewoon letterlijk ergens bovenop, want hoofd is ergens bovenop. Sorry, is de plaats ergens bovenop. Het is er ook inderdaad, maar ik heb u dat verhaal wel eens verteld toch, van hoe ik als kind geleden heb, ik heb als kind wat afgeleden jongens, meisjes. Want dan werd ons uitgelegd, ik weet echt niet waar, want die dingen, die details eromheen, die vergeet ik altijd. Maar ons werd uitgelegd dat de hoeksteen, dat was dan in het fundament van het bouwwerk, weet u wel. En op de hoek moest dan een speciale stevige steen, want die twee muren er samen doen. En toen dacht ik, ja, dat is leuk verklaard. Maar in vredesnaam, waar zijn de andere drie hoekstenen gebleven? Wie zijn dat dan? Ik heb het nooit kunnen begrijpen. Het zal wel waar zijn wat ze me vertellen, maar ik begrijp er geen klap van. Waar zijn die andere drie? Totdat ik begreep dat het was hoofd des hoeks en dat er echt staat resh, rosje wat er bestaat, maar in ieder geval hoofd bovenste punt van het bouwwerk. Het is niet de eerste steen, van de minstens vier dan, denk ik altijd. Of het moet een driehoekige tempel geweest zijn. En anders zijn het er minstens vier. Waarschijnlijk nog wel een paar meer op al die hoeken. Maar het is het bovenste steen van het bouwwerk. De top. En hoe je dat moet verklaren naar het verleden. Naar de bouw van de zogeheten Tweede Tempel. De tempel van na de ballingschap. Ik zou het niet weten. Lijkt mij niet. Lijkt me dat er niks mee te maken heeft. Daar kan je geen aansluiting bij vinden. En dan nog wat. Hoezo een tempel? Ja, in de bereinde versie. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, de tempelbouwers. Maar hoezo een tempelbouwer? Het gaat hier toch niet over een tempel. Waar gaat het over een tempel dan? Waarmee niet gezegd is dat het niet over een tempel gaat. Maar het staat er ook niet. Zodat er ook geen reden is om te denken dat de psalm geschreven is of gebruikt is of bedoeld was bij of voor de herbouw, dan wel de inwijding van de tempel of iets dergelijks. Dan heeft men toch ver gezocht. Hè? Nou ja. Ja. Ja, ik kan er niet wat anders van maken. Dan dat het woord steen gewoon de verwijzing is naar de Messias als zodanig. En daar heb je niet een incident met een letterlijke steen bij nodig. De Heer uw steenrots. De steenrots die u verlost heeft. Hebt geen vergetenis gesteld. Enzovoort. Hoezo? Waarom zou je dat eerst letterlijk moeten nemen? Er moet een letterlijke gebeurtenis geweest zijn of iets dergelijks. Nou kan dat wel, maar welke dat dan is, dat weten wij niet. En dat het over een tempel gaat, ja, dat is magiswerk. Dat staat er niet.
Je zegt zelf ook, het woordje heil, dat is toch Jezus? Ja. Dat staat hier ook.
Ja, dat komt hier ook voor. Ja, ik weet het, ja. Yeshua, Yeshua. Hosea, de naam van Jezus, zeker wel, komt er allemaal in voor. Dus bovendien gaat het over een ik-figuur in de omgeving, hier in deze verse. We hebben nog niks gelezen verder, dus vooruit maar weer. Ik kom er zo wel op. En die steen, dat is gewoon die ik-figuur uit deze psalm. Moeilijker mag je niet zijn. En er zijn schriftgedeelten genoeg waar je zo'n structuur tegenkomt. Waarbij het woord steen trouwens een van de woorden in de betekenis van steen, steenrots of rotssteen kan ook nog voorkomt. Als aanduiding van de Messias. Afgezien daarvan, het fungeert natuurlijk tegelijkertijd als een soort, hoe moet je dat zeggen, als een soort verborgenheid om zo te zeggen. Er staat steen en wij praten nou over een steen. Maar anders had er moeten staan de man die de zonen verworpen hebben. Bouwlieden zeggen, dat is gewoon Benim, hè? Dat is gewoon de ja, zonen. Maar als het over een steen gaat, een bouwwerk, dan zijn er toch bouwlieden. Dus maar als het overdrachtelijk is, dan zijn er gewoon de zonen. De man die de zonen verworpen hebben, is geworden tot hoofd. Helemaal aan de bovenste punt van de hiërarchie. Oftewel, God heeft hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Omdat in die naam zich alle knie zou buigen. En zo wordt het vers toegepast. Nou, toegepast is misschien niet het goede woord. Maar zo wordt het vers gebruikt als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Er staat er keurig bij, Matthäus 21, Marcus 12... Lucas 20, is niet niks, hè? Handelingen 4, Romeinen 9, Efeze 2, 1 Petrus 2. Dat zijn nogal wat schriftplaatsen. Staat er in die Bijbel er ook bij?
Ja.
Mooi. Ja, dat moet je vooral nazoeken. En dan heb je er natuurlijk daarnaast nog een paar waarin sprake is van een steen. In die betekenis van dat het een Messias is. Al was het maar die van, die staat er ook bij, Jesaja 8 vers 14... En Jesaja 28 vers 16. die trouwens allebei ook worden aangehaald in 1 Petrus 2. Dit vers, Jesaja 8, Jesaja 28. Allemaal aangehaald, bij elkaar, in één adem als het ware. Moet je diep ademhalen, maar het is in één adem in 1 Petrus 2. Inderdaad, ze horen dus bij elkaar, waarbij het woord steen, het begrip steen, gebruikt wordt tot aanduiding van de Heer Jezus Christus. Waarom ook niet? De betekenis van de steen is ook makkelijk uit te leggen. En bovendien, het woord steen is zeer nauw verwant aan het begrip zoon. Want de zoon is Ben en Eben is de steen. Ja, weet je dat? Dus als je hier bouwlieden hebt, weet je, dat zijn dus feitelijk ook zonen. En dat het iets van doen heeft met een steen enzovoort. Ja, dat klopt wel, ja. Bovendien, toen de heer het vers aanhaalde over de bouwlieden die de steen verworpen hadden, staat erbij dat ze begrepen dat de heer over hen sprak. Over de fariseeën. Die begrepen dus dat de term bouwlieden wel degelijk slaat op hun als de zonen, de erfgenamen, de dragers van de belofte aan Israël en dat soort dingen meer. In de overdrachtelijke betekenis dus. Want daar gaat het over. Kortom, dit zijn inleidende woorden, dus ik moet gaan terug naar vers 1. Wat gaat er maar om dat die hele psalm in zijn geheel geplaatst wordt in onze tegenwoordige tijd. Bovendien, de psalm is de laatste, ik bleef dat herhalen. Het is de laatste psalm van de lofzang van het Hallel. Dat is psalm 113 tot en met psalm 118 dus. Daar hebben we het over gehad. Zij zongen de lofzang. Ze zongen dus deze psalm. En dit waren dus ongeveer de laatste woren die we net aangehaald hebben. Waren ongeveer de laatste woren die de Heer en zijn discipelen met elkaar zongen in de opperzaal. Over de steen die de bouwlieden over een paar uur zouden verwerpen. Maar God zou hem, de Heer, zo heet het, zou hem maken tot hoofd des hoeks. En inderdaad van een tempel. Maar dat is de gemeente. Men heeft het wel goed geroken, denk ik. Hoe weet ik niet, maar toch, ja. Bovendien de verwijzing naar Efeze 2, die hier ook bij staat, brengt je natuurlijk toch een heel eind. Hoewel deze psalm, dit vers, niet letterlijk geciteerd wordt overigens. Niet echt letterlijk, bedoel ik. Maar toch voldoende om die verwijzing te kunnen hebben. Maar terug naar het begin. Zoals gezegd, hij begint in principe gelijk als heel psalm 117. En daarmee wordt de psalm dus inderdaad in dezelfde context geplaatst, om zo te zeggen. Maar nu wat uitgebreider dan die twee versjes van psalm 117. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Ik hoop dat u duidelijk is dat die eeuwige goede tierenheid van de Heer bezongen kan worden. Zeker sinds dat die goede tierenheid aan het licht is gebracht, als ik het zo mag zeggen. Vlees is geworden vind ik iets te moeilijk, maar dat had ook gekund. Sinds het nieuwe verbond is aangebroken uiteraard. En dan blijft die goede tierenheid dus ook. Ik bedoel, we hebben in het Oude Testament echt wel uitspraken waarin staat dat het een einde gekomen is aan de langmoedigheid des Heren. Hij heeft ze nou lang genoeg verdragen, die Israëlieten, en nou heeft hij kwaad over hen besloten en het is vast besloten en het zal zeker geschieden, er zal geen steen op steen gelaten worden en woorden van gelijke strekken. Dat is niet de reden om te zingen, de Heer is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Misschien is het waar, bedoel, dat is nou niet de discussie. Misschien is het waar, maar dat doet er niet toe. Het is gewoon niet de gelegenheid om zo'n tekst te produceren. De gelegenheid is dus de opstanding van de Heer Jezus Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij zijn goede tierenheid daadwerkelijk blijft in de eeuwigheid, want daardoor, de opstanding van Christus, is eeuwig leven, eeuwige gerechtigheid aangebracht en bovendien een eeuwig verbond des vredes in werking gesteld, opgericht, of hoe het maar heten mag. En dat is dus de aanleiding. Dit soort uitspraken verwijzen altijd naar de vervulling van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft, en daarmee dus naar het aanbreken van het nieuwe verbond. En de oproep is dus dat Israël nu zeggen, de naam Israël misten wij in Psalm 117, hier komt hij wel voor, dat Israël nu zeggen dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Misschien is het wat overdreven, maar ik zeg er toch maar even bij dat er niet staat dat Juda nu zeggen, of dat het Joodse volk nu zeggen, blijft Israël, dat volk, wie het ook is. Maar als Israël heet, is het de drager van Gods belofte. Het koninklijke en priesterlijke volk. Dat Israël nu zeggen dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is, en het huis van Aaron zeggen nu dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. Die vind ik iets moeilijker. Historisch niet hoor. Historisch is het makkelijk genoeg. Huis van Aaron is namelijk te beschouwen als een verwijzing inderdaad naar een tempelbouw. Dat vind ik een betere verwijzing dan die van vers 22. Want wat heeft het huis van Aaron hier specifiek mee van doen? Nou ja, het huis van Aaron, dat zijn dus de priesters. De zonen van Aaron. En de tempel is het priesterlijke huis, zoals het paleis het koninklijk huis is. Dus de suggestie is toch dat het iets met de tempel van doen heeft. Aan de andere kant vraag je je af wat Aaron voor functie heeft in het nieuwe verbond. Want je kan het misschien leuk in het verleden plaatsen, maar wat moet je ermee als een profetische psalm? Want we leren uitgebreid dat naar aanleiding van Psalm 110, ik wil er een bladje terug te slaan, leren wij dat Christus bij het aanbreken van het nieuwe verbond gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat heeft met Aaron weinig van doen. De Hebreeën 7 zegt gewoon, het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is. En daar heeft Mozes niks over gezegd met betrekking tot priesterschap. En dus, de Heer Jezus zou op aarde en onder het oude verbond helemaal geen priester zijn. Want hij was niet uit Levi. Gek genoeg heeft men in de loop der tijd altijd geprobeerd om de Heer toch nog een afstamming uit Levi te geven. Hetgeen toch wel moet lukken, lijkt mij. Maar vooruit. Maar staat niet in de Bijbel. En waarom zou dat moeten? De Bijbel zegt gewoon, hij was niet uit Levi en daarom was hij geen priester. En voor zover hij toch Levitisch bloed in de aderen had, ja, die hoef je niet te zoeken in de Bijbel, die kan ik je zo vertellen. Maar dan moet je een paar generaties terug, want hier en daar is een koning uit het huis van David getrouwd met een dochter van de hoge priester. Minstens twee keer, dacht ik, zo uit het hoofd. Dus dan krijg je toch via een vrouwelijke lijn Levitisch bloed erin. Maar ja, dat maakt verder voor dit erfrecht niks uit. Dus hoezo heeft het iets met het nieuwe verbond te maken? Nou, als dat een serieuze vraag is, heb ik een serieus antwoord. Twee antwoorden zelfs. Het eerste antwoord luidt, dat weet ik niet. Ja. En het tweede antwoord luidt, dit is iets moeilijker. Het tweede antwoord is uit Jeremia. Waar staat niet alleen dat Israël altijd Gods volk zou zijn, hoe dan ook. Zelfs als Juda Lo-Ami is, dan nog is Israël altijd Gods volk. En er zou altijd iemand uit het huis van David op de troon over Israël zitten. Zelfs als er geen troon is in Jeruzalem. Dat is toch Jeremia, zo? En ook zal er altijd een Levitische priester zijn. En dus uit het huis van Aaron. En dat moet dus in onze dagen ook zo wezen. Dat is Jeremia, ik moet kijken of ik hem vind, ik kan 33, hè? 33. Die dingen staan niet al te vaak in de Bijbel, zeg ik dan altijd maar. Maar daarom vallen ze des te meer op. Vers 17. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Dat man is abusievelijk met een hoofdletter geschreven. Ook zal de Levitische priesteren, 18, van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden een man. Staat ook met een hoofdletter, dat is helemaal abusievelijk. Want de Heer Jezus is niet uit Levi, volgens de Bijbel zelf, Hebreeën 7. Op hem slaat het dus niet. Zo de vraag is, op wie dan wel? En dan komen we in een andere thematiek. Het antwoord is, dat weten wij niet. Dat weten wij pas als er een priester staat met Urim en Tumim. Kent u dat verhaal? Dat men terugkeert uit de Babylonische ballingschap en dat erbij zijn die zeggen, ja, maar ik ben een leviet of ik stam van Aaron, ik ben een priester van geboorte. Dan moeten ze kunnen aantonen met de geboortecertificaat en de stamreeks en wat het maar was. Dat hebben ze dan niet. Zoek geraakt onderweg of weet ik veel. En dan worden ze niet toegelaten tot het priesterambt. Er wordt ook niet ontkend dat ze priesters zijn, maar ze worden niet toegelaten tot het priesterambt, totdat er een priester staat met Urim en Tumim, maar die dingen waren ook zoek. In algemeen wordt het dus gelezen binnen het Jodendom, totdat de Messias komt. En die wijst ze dan wel aan. Die weet het wel, wie er uit Levi of Aaron is en wie niet. En ik ben van mening dat er in onze dagen ook zijn onder de gelovigen die uit Aaron zijn, dan wel uit Levi enzovoort. En ik bedoel niet onder de Joden, ik bedoel onder de christenen. Zodat het toch levieten zijn, dat wil zeggen van Levi, die de Heer dienen. Nee, niet als precies naar de ordening van Levi of naar de ordening van Aaron, maar wel als priesters onder het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Want het zou toch een beetje vreemd zijn als elke gooi, als elke heiden, als elke Hilversum die tot geloof komt, priester kan worden en priester is naar de ordening van Melchizedek. En als je nou de pech hebt dat je van Aaron afstamt, dan kan het ineens niet. Dat zou wel erg raar zijn. Ga ik nou te snel? Maar onder degene die tot geloof gekomen zijn en dus priesters geworden zijn naar de ordening van Melchizedek, zullen er heus zijn, en dat beschouw ik als de vervulling van wat hier staat, er zullen er heus zijn die wisten waarachtig wel van Levi en zelfs van Aaron afstammen. Al was het maar omdat toch een deel van de levieten en dus ook van de Aaronieten zich bevond onder de 10 stammen van Israël en met de 10 stammen van Israël. Ook in ballingschap en onder de volkeren is terechtgekomen. Ondanks dat er ook in de Bijbel staat dat heel wat van die levieten en van die priesters in de tijd uit de 10 stammen alsnog zich gevestigd hebben onder de 2. Omdat ze de Heer wilden dienen daar in Jeruzalem. Dat is mij bekend, maar dat wil niet zeggen dat ze het allemaal gedaan hebben. En als je dit dan één keer weet, dan is het ook interessant dat wij met nadruk. Ik neem even een andere route, kom ik hier zo op terug. Ik heb u wel eens verteld hoe dat zit, hè, dat je in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament, nogal eens een Jozef tegenkomt. En hoe dan ook, of de man zelf verdwijnt meteen weer van de Bijbel, van de bladzijde van de Bijbel, of als dat niet gebeurt, dan wordt zijn naam veranderd. Dat wil zeggen, het is Jozef, maar dat is een beetje geheim eigenlijk. Dat wordt een beetje bedekt gehouden. Zoals daar zijn, is geen goed voorbeeld, Caiaphas. Is geen goed voorbeeld, want staat niet in de Bijbel dat hij Jozef heette. Maar dat weten wij uit Joodse bronnen. Die kennen hem namelijk ook, want die hebben een lijst van hoge priesters bijgehouden in de loop der eeuwen. En daar komt de heer Caiaphas ook in voor, maar die heet dan Jozef. Maar dat krijgen wij niet eens te horen. Maar we krijgen natuurlijk wel een Jozef van Nazareth, die even korte functie vervult en daarna zomaar verdwijnt. En een van de mooiste is natuurlijk die Jozef die Barnabas heet. En die wordt maar één keer Jozef genoemd en daarna verdwijnt hij niet uit de bladzijde van de Bijbel, althans voorlopig niet. En heet hij Barnabas, om maar eens iets te noemen. En de meest opvallende is natuurlijk die man die met veel aplomp heet zoiets geïntroduceerd wordt in de Bijbel. Dan denk je, dat gaat wat worden. En hij heet Jozef van Arimathea. Wordt ons uitgebreid en met nadruk voorgesteld. En je hoort er nooit meer wat van. En een heel onbekende is die Jozef die ook tamelijk uitgebreid wordt voorgesteld. Want die heet nog Justus ook. En ik dacht dat hij nog een naam had. In Handelingen 1. Zie, ik ken het niet, hè? Ja, er werden er twee voorgesteld om Judas te vervangen. Toen moesten ze kiezen, want het ging democratisch. Nou ja, laat maar zitten. Ik krijg het bijna niet meer uit mijn mond, het woord democratisch. Maar goed. En toen werd het Matthias. En dan was het dan, en dan verdwijnt die Jozef weer van het toneel. Dat, hè? Goed. Dat is omdat dat tegenwoordige waarheid vertegenwoordigt. De zaligheid ging naar en wordt gedragen door Jozef. Dat wil zeggen door me in de eerste plaats Manasse en Efraïm. Ik had natuurlijk Efraïm en Manasse moeten zeggen. Efraïm en Manasse. Maar dat hoeft niet iedereen te weten. Maar daarom wordt het wel even zo stiekem. Laten ze dat even zien en dan verdwijnt hij weer onder de toonbank. Zo. Maar dat u dat weet, hè, toch. Goed. Nou, en zoiets hebben we ook, want op een gegeven moment komen wij in het Nieuwe Testament één tollenaar tegen. En u weet, tollenaren, dat is niet best. Ik weet niet waarom, zijn toch gewoon belastingambtenaren? Maar goed. Een tollenaar, weet u nog? En die komt tot geloof. En die naam Levi, hij heet Levi. En we horen er nooit meer wat van. Want vervolgens heet hij Matthäus. Is er nou Levi weggesmokkeld? En waarom dat zo is? Ja, ik denk dat daarachter steekt het hele idee dat ook in onze dagen uitdrukkelijk Levi een functie vervult in het tegenwoordige werk van Christus. Alleen het ligt niet bovenop. Ik bedoel, wij weten het niet. En daar blijft het dan ook bij. We hebben alleen de uitspraak dat er altijd uit de Levitische priesteren minstens iemand zal zijn die brandoffer, offer, spijsoffer, aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. En dat je dat laatste niet letterlijk moet nemen, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Zelfs onder de Joden gebeuren die dingen niet letterlijk, dus vooruit maar. Overdrachtelijk kan heel goed. Ja, Paulus zegt ook van zichzelf dat hij geofferd wordt enzovoorts. Dat kan heel goed. Dus doe maar weer. Zodat Levi dan toch een functie heeft. Waarom ook niet? Ook in de 1000 jaren. Of althans in wat nu nog toekomst is. Daarover lezen wij in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Dat de levieten zullen dienen in de tempel en zelfs offers zullen brengen. Priesters uit Levi. Alleen ze zijn priesters naar de ordening van Melchizedek en niet naar de ordening van Aaron. Mensen schijnen daar moeite mee te hebben, dus ik neem de gelegenheid te baat om het nog eens te zeggen. Zij zijn wel uit Levi, staat er uitdrukkelijk. En ze zijn priesters. Maar ja, het Levitische priesterschap is beëindigd toen een einde kwam aan de wet. Dat staat in Hebreeën 7 in elk geval. Dus als ze priesters zijn, dan zijn ze niet priesters naar de ordening van Aaron. En dus naar de ordening van Melchizedek, onder het nieuwe verbond. Maar ze zijn wel erfgenamen als zonen van Aaron. Waarom zouden die lui buitengesloten zijn? Nee, integendeel. Zullen we nog steeds die bediening die roepen in de genadegift en de roep in God zijn onberouwelijk? En ze blijven dus in functie, blijven in een specifieke positie. Alleen niet meer onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dat is wat het is. En ik denk dat er vandaag een belangrijk levitisch, dan wel aaronisch aandeel is in het werk van de Heer in de gemeente vandaag. Alleen ja, dat kan ik niet bewijzen in de praktijk. Ik heb alleen een profetisch woord. Daar staat het in. Waarom moet er zo nodig iemand onder de naam Levi geïntroduceerd worden als hij daarna toch gewoon Matthäus heet? Bovendien was nog een tollenaar ook. En naar mijn beste weten, de hoeren en tollenaren zijn zonder meer een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Het ontrouwe deel van Israël, dat zijn dus de 10 stammen. Maar daar heb je levieten onder, dus. En die kregen alsnog in onze dagen zijn functie. En bovendien, waarom staat er in de Bijbel dat er uit bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap, binnen die groep, wat maar een heel kleine groep was, overigens, sommigen noemen dat de terugkeer van Israël, is flauwekul, een terugkeer van een klein deel van Juda, Benjamin en Levi, staat in de Bijbel ook trouwens, en staat bij Flavius Josephus, en anders kunnen de Joden je dat wel vertellen. Dat is een kleine groep die daar terugkeren, maar waarom moeten ze nou erbij vermeld worden? Dat er waren, die zeiden, we zijn priesters, maar die konden dat niet bewijzen. En waarom is er een zaak over gemaakt, en waarom is de uitslag van die rechtszaak, gaat niks gebeuren, we wachten tot een priester is met Urim en Thummim, want de registers hebben we niet. Dus dan moet het van Gods wegen, door een orakel, van door een godspraak bedoel ik, moet dat dus vastgesteld worden. Waarom staat er zoiets in de Bijbel? Nou, ik denk omdat we vandaag daarmee te maken hebben op een of andere manier. Dat in het geheim ergens die priesters functioneren. Levieten. Dat is uit Levi. Alleen ik weet niet wie het zijn, maar dat kun je niet aantonen. Net zo min als dat je het onderscheid tussen de stammen van Israël kunt aantonen. Voor sommige individuen zou het misschien redelijkerwijze bekend kunnen zijn. Ik zeg het met name voorzichtig, want ik ga daar ook liever niet op in. Maar in het algemeen niet. En toch kun je de stammen als zodanig redelijk goed historisch aanwijzen en documenteren. Maar hoe het zit met het individu, de persoon als zodanig, dat weten wij ook niet. We zijn de spoormeester. Want dat is wat met sporen altijd het geval is. Hè? Wie ben je dan bijster? Hè? Je weet verder niet wat bijster is, maar... Ja, je bent een spoorbijster. Nou goed. Zoiets. Maar dat is Aaron. De aardigheid is natuurlijk dat we iets dergelijks trouwens ook tegenkomen in, even nadenken, in Malachi, waar ook verwezen wordt naar ene Levi. En de enige echte goede verklaring die ik even ken, is dat dat woord Levi daar niet letterlijk bedoeld is. Dat is natuurlijk heel vervelend in kringen waar men zegt dat je de Bijbel letterlijk moet nemen. Dus ik heb er ook enige moeite mee. Maar dat is in ik hoop dat ik hem vinden kan zo snel. In Malachi 2, vers 4. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heere der Heerscharen. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede. En ik gaf hem die tot vrezen. En hij vreesde mij. En hij werd om mensnaams wil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn mond. En er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid. En bekeerde er velen van ongerechtigheid. Maar die Levi, dat is ook niet letterlijk. Hè? Broeder. Ja, het antwoord is volmondig, ja? Het gaat over de Heer Jezus Christus. Maar die was toch niet uit Levi? Nee, die was niet uit Levi. Waarom staat hij dan Levi? Omdat onder de naam Levi gevat wordt een priesterlijke functie. de verbindende functie van Levi enzovoort, dus de functie van de Messias. Maar ik heb nog een antwoord. Hè? Aardig, hè? Ja. Namelijk dat het gewoon over de gemeente gaat in onze dagen. Lees hem nog maar een paar keer. God heeft toch zijn verbond gesloten met heel de gemeente? En dat is toch een verbond van, dat is toch het nieuwe verbond, vers 5. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede. Maar vrede en leven zijn attributen, hoe zeg je zoiets? Attributen, kenmerken van het nieuwe verbond. Maar met Levi is niet het nieuwe verbond gesloten, maar het oude verbond. En de Heer zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En vrede zij u. En het heette, mijn eeuwig verbond des vredes, enzovoorts. Maar het wordt hier gekoppeld aan Levi, op een of andere manier. Maar ik blijf volhouden, omdat ik het ook van mijn vader geleerd heb. Die zei, overal waar je in het Oude Testament leest over Christus de opgewekte, dat is een pleonasme trouwens, maar voor alle duidelijkheid, overal waar je leest over Christus, de verheerlijkte, niet de leidende, maar de opgewekte verheerlijkte, gaat het impliciet ook over de gemeente. Niet alleen over de Heer Jezus zelf, persoonlijk, maar over heel de gemeente die zijn lichaam is. En dat beweer ik dus ook hier, in dit schriftgedeelte. Het gaat over Christus, maar het gaat net zo goed over de gemeente, die immers zich bevindt in een priesterlijke functie. En daarvoor wordt de naam Levi gebruikt. Is het dan een Levitisch priesterschap? Nee, dat niet. Het is het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Maar ik vind het een sterke aanwijzing voor het idee dat die functie gedragen wordt in hoge mate, in belangrijke mate, daadwerkelijk door Levieten. Net zo goed als dat ik geloof dat de gemeente in de eerste plaats is uit de 10 stammen van Israël. Ook de samenstelling van de gemeente in meerderheid, ik denk in meerderheid, is uit de 10 stammen van Israël. Niet uitsluitend, echt niet. Maar toch in de eerste plaats en langs die route, langs Jozef, langs, even in mijn Manasse, langs Simeon, om nog een andere stam te noemen, heeft die gemeentelijke waarheid zijn beslag gekregen, maar ik denk ook specifiek langs Levi. Een categorie die van Levi afstamt, meer specifiek uit de huizen van Aaron, en die dan alsnog in die functie, wordt in een priesterlijke functie, een bijzondere priesterlijke functie, wordt aangesteld binnen de gemeente. Waarom zou dat niet kunnen? En als het dat niet betekent, wat betekent het dan? Dat vind ik ook altijd wel een aardig argument, hoor. Waarom staat het dan in de Bijbel? Dat is ook een serieuze vraag, daar kun je naar zoeken. Hoe zou dat nou kunnen? Nou zo. Waar nog bij komt, dat hierna iets beschreven wordt wat je nergens kunt plaatsen. Ik bedoel, met een beetje goede wil kun je deze woorden uit Malachi 2 van toepassing brengen op de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling. Maar het grote probleem ervan is dat hij op aarde in zijn omwandeling geen enkele priesterlijke functie vervulde. Nog die van Aaron of Levi, nog die van Melchizedek. Want hij werd pas hoge priester in zijn opstanding. Hij was geen priester. Dit staat letterlijk in de Bijbel. Hè? Hij was geen priester toen hij nog op aarde was, staat er letterlijk. Dus hoe je dit dan op hem in zijn aardse omwandeling van toepassing moet brengen. Ja, je kunt wel bewijzen dat de Heer zo leefde. Dat hij zijn hemelse vader, dat hij God vreesde. Dat de wet der waarheid in zijn mond was. En dat er geen onrecht in zijn lippen werd gevonden. Dat kun je ergens anders ook nog lezen trouwens. In Jesaja bijvoorbeeld. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid. En hij bekeerde in velen van hun ongerechtigheid. Ja, dat kan al. En bovendien, hij is engel des heren, der heerscharen. Dat kun je allemaal lopen van toepassing te brengen, maar daar klopt iets niet aan. Want hij is pas priester sinds zijn opstanding. En daarom zeg ik, het spreekt over het tegenwoordige werk van Christus, maar waarom dan niet meteen over heel de gemeente, waarvan hij het hoofd is? Want dit is toch de functie van de gemeente in onze dagen? Stel je nou voor dat die woorden geschreven zijn, pak een beetje een paar honderd jaar na de opname van de gemeente, ergens halverwege het duizendjarig rijk, met terugwerkende kracht, terugkijkend. Want dat doen wij nou ook, wij kijken terug naar, waarschijnlijk naar de Heer zelf, op wie we deze dingen van toepassing achten. Maar dan nog veel later en dan terugkijkend, dan is het toch niet zo moeilijk om te begrijpen dat dit gaat over onze tegenwoordige tijd, waarin het woord, de waarheid, berustte bij dat priesterlijke volk, onder het nieuwe verbond, bij de gemeente zelf. Heb u dat? Komt nog wat anders bij. Er staat in vers 7, ik weet niet hoe het in uw Bijbel is. Daar staat, want de lippen der priesters. Is dat er bij u ook?
Ja.
Hè? Ja, precies. Daar is dus verschil van mening over. Of het is de lippen der priesters of de lippen des priesters. Wij houden van een consistente stijl. Wij houden niet van stijlbreuk. Het ging over iemand in het enkelvoud. Dus voordat je het weet staat er de lippen des priesters impliceren. Dat is maar één priester. Tweede naam voor enkelvoud, hè? Des priesters.
Ja, maar in vers 8 staat eigenlijk het verbond van Levi verdorven. Dus dan gaat het toch over priesters?
Ja, nou ja, dat is nog maar de vraag. Maar over priesters gaat het, ja, in een priesterlijke functie. Maar in vers 7 kan het over priesters gaan, meervoud. Der priesters is namelijk een meervoudsvorm. Dus sommige statenvertalingen hebben des priesters van één, en anderen hebben het in het meervoud staan. Maar dat verschijnsel, dat een enkelvoud overgaat in het meervoud en dan weer in het enkelvoud, dat is kenmerkend voor schriftplaatsen die gaan over Christus en de gemeente. Waarbij de Christus en de gemeente beschouwd wordt dan weer als één geheel en dan weer als een verzameling van individuen. Die één geheel vormen natuurlijk. En is het dan tweede persoon enkelvoud of tweede persoon meervoud? Dat maakt eigenlijk niks uit, dus meer.
Ja, dan is het toch samen.
Ja, het is één geheel. Ja. Maar ik denk dat het over heel de gemeente gaat en de naam Levi gebruikt wordt voor de tegenwoordige functie van levieten in de gemeente. En zo goed als dat wij moeite hebben met aan te wijzen wie dan die koning moet zijn uit het huis van David. Ik zei niet dat het niet kan, ik zei alleen dat we er moeite mee hebben. Zo zullen we er ook moeite mee hebben, nog meer denk ik, om aan te wijzen wie er dan uit Levi is. Maar beide dingen worden in één adem genoemd in Jeremia 33. En die dingen hebben daar alleen belang als het uitspraken zijn over onze tegenwoordige bedeling. Daarnaast heeft het geen enkele zin om dat te zeggen. Er zal niet iemand worden afgesneden enzovoorts. Hoezo moet dat meegedeeld worden? Dat het vermeld wordt is omdat het eruit ziet alsof het wel afgesneden is. En dat was in de dagen van Jeremia ook, want toen werd het afgesneden. Althans in Jeruzalem en in Judea onder het Joodse volk. En dan zegt de Heer, nee, dat gaat gewoon door. Alleen niet hier. En ergo, dat ging toen door, 4/10 stammen van Israël.
Ja, maar dat komt omdat de functie van Israël altijd zou blijven.
Die wordt gecontinueerd. Die wordt gecontinueerd. En hoewel het Aaronitisch priesterschap als zodanig naar de ordening van Aaron dus beëindigd zal worden, worden kennelijk toch de afstammelingen van Aaron in functie gehouden. Dat wil zeggen, ze hebben een bijzondere positie binnen de dienst aan de Heer. Hetgeen ook blijkt in de uitspraken uit Ezekiel over wat nu nog toekomst is. Want daar zijn ze inderdaad. Zie? Het is een continuum. Het gaat gewoon door. Alleen, wij hebben dat niet meer in de gaten, maar er zijn zoveel dingen die wij niet in de gaten meer hebben. We hebben de Bijbel teruggebracht tot een religieus boek. En in de religie gaat het alleen om het welzijn, de zaligheid van het individu. En dat is het dan. Een beetje netjes leven en in de wereld wat bereiken en dan zalig sterven. En dan op naar het hiernamaals, de Elyseese velden, de eeuwige jachtvelden, het Nirwana en wat het maar was. He? Nou ja, ik heb er geen goed woord voor over voor dat soort opvattingen. Dat is volstrekt heidendom. Ben ik serieus? Ja. Ik probeer weer een draad op te nemen. Het huis van Aaron, zeggen nu. Dat is Psalm 118, vers 3. Het huis van Aaron, zeggen nu. Dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. Want ja, dat is in de eerste plaats de functie van het huis van Aaron. En ik denk dat er in onze dagen ook mensen zijn die van Aaron afstammen. Dat moet wel, want over enige honderden jaren en in de duizend jaren zijn ze er ook. Dus zijn ze er vandaag ook. En die hebben in de eerste plaats deze verantwoordelijkheid. En ook al weten ze dat zelf niet, vind ik allemaal geen argument hoor. De Heer weet die dingen toch? En die roept toch zijn mensen en geeft gaven en wat het maar is. En achteraf zullen we wel zien hoe dat gegaan is allemaal. Ja. Nou. Dat degene die de Heere vrezen nu zeggen, dan wordt hij verbreed hè, in vers 4. Het is eerst algemeen Israël, maar de naam Israël kennelijk met zorg gekozen. Dat wil zeggen het volk dat drager is van de beloften Gods. Of anders gezegd, het volk dat verantwoordelijk is voor het woord van God. Binnen Israël waren dat in zeker opzicht de Levieten en meer bijzonder het huis van Aaron. En dat staat er dus, het huis van Aaron, gaat dus over priesterschap. En dan dat degene die de Heere vrezen in het algemeen. Nu zeggen dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. En dat was dan drie keer. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heer heeft mij verhoord, mij stellende in de ruimte. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? Met opzet las ik even door, tot en met vers 6. Hier zijn we bij wat populair heet de ik-figuur. Uit de benauwdheid heb ik de Heer aangeroepen, de Heer heeft mij verhoord. Mij stellen in de ruimte, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? Maar ik wijs u op de verwijzing naar Romeinen 8 vers 31 die erbij staat. Want ik had natuurlijk eerst moeten zeggen dat deze woorden, natuurlijk, wij zijn eraan gewend. Dit is Psalm 118. We hebben er 117 gehad. We zijn eraan gewend dat dit woorden zijn van de Heer Jezus. Maar dan gaat hij weer. Het zijn woorden van de Heer Jezus, van Christus dus. Maar daarmee woorden die ook ons in de mond gelegd worden. De gemeente dus. En dat gebeurt ook, want in Romeinen 8 vers 31 wordt die zin van vers 6 ons in de mond gelegd. Door Paulus. Hebben we dit? Dus dat blijft consequent zo. Doet er niks aan af dat het woorden zijn van de Heer Jezus en als zodanig herkenbaar. Maar er staat niet voor niks een verwijzing bij naar Romeinen 8 vers 31. Waar het opgevat is als zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan is het ons geworden. Heb je die? Dan worden dus de Heer is bij ons. Wij zullen niet vrezen wat een mens mij zal doen. En dat is ook inderdaad de strekking van dat dat laatste deel van Romeinen 18 in het algemeen bedoel ik, waar gezegd wordt dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. En dat houdt in dat inderdaad uitspraken over Christus op ons van toepassing zijn. En dat is wat hier gebeurt.
In 13:6 staat hier ook letterlijk. In 13:6.
Dat staat hier niet bij, broeder.
Nee.
Oké. Hebreeën 13. Waar staat dat wij vrijmoedig durven zeggen: de Heer is mij een helper. En u weet wat ik bij help altijd zeg, hè? Bij hulp. Dat is de hulp te bekwame tijd van de hoge priester en koning van het nieuwe verbond naar de orde van Melchizedek. Hulp. Ezer. Ja. Van de steen der hulpen. De Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. En in mijn Bijbel staat onder dat vers inderdaad een verwijzing. Onder andere dan naar Psalm 118 vers 6. Terug staat hij er dus weer wel. Hè? Ja. Zo is het maar net. Met andere woorden, het is aan de ene kant niet te loochenen dat die woorden in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. En niet alleen deze woorden, maar dat blijft eigenlijk zo. Zo ongeveer tot het einde van de psalm. Want die staat verder in de zogeheten ik-vorm. Ik had natuurlijk moeten zeggen in de eerste persoon enkelvoud, maar ja. Toen maar. Maar tegelijkertijd gaat het over heel de gemeente. Bovendien, maar dat is inmiddels jaren geleden, heb ik u uitgelegd. Waarschijnlijk gewoon bij de introductie tot de psalmen. Zomaar, in het algemeen. Dat in het algemeen de psalmen spreken over Christus. Bovendien ons officiële onderwerp luidt. Niet de psalmen, maar luidt Christus in de psalmen. En ik moet u uitgelegd hebben. Wanneer het maar was. Ik moet u uitgelegd hebben dat die psalmen gaan in de eerste plaats over Christus. En daarna, tegelijkertijd bedoel ik, maar op een ander niveau, over het gelovig overblijfsel. En dat is in onze dagen de gemeente. En dan nog een laag verder. Het is het gelovig overblijfsel straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou, dat pas ik nu toe. En dan zeg ik, nou, dit zijn woorden over Christus. Van Christus. Maar ze worden ons ook in de mond gelegd. Ze zijn ook op ons van toepassing. Zie? Nou goed. En wij zijn dus Israël. En we zijn Aaron, dat wil zeggen we zijn een priesterlijk volk. En als u mij vraagt, letterlijk is Aaron ook in ons midden, waarom niet? Als Zebulon in ons midden is, waarom Aaron dan niet? Of Issachar? Of wat? He? Issachar, ja, dat weet je. Issachar, ja, denk meteen aan een kreeft, hè? Of een krab. Een schorp, Issachar. Het was een ezel. Toen. Maar daar staat dan dus, uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. Nou ja, dat we de Heer erkennen in die ik, dat mogen duidelijk zijn. Maar laat ik het dan eens een keer anders zeggen. Er zijn er velen die daarin niet de Heer Jezus herkennen, maar wel zichzelf. Want zo worden traditioneel de psalmen gebruikt. En ik weet het niet, ik heb er niet meer de behoefte toe. Ik ben te oud voor geworden, maar anders zou ik nu straks, als ik thuis kom, meteen kijken wat Spurgeon. Ken je Spurgeon? Wat Spurgeon erover gezegd heeft. Zijn bekendste werken zijn de boeken over de psalmen, dus dat mag geen probleem zijn. En kijken wat hij erover zegt. Maar waarschijnlijk dit, namelijk, waarschijnlijk helemaal niet over Christus, maar waarschijnlijk alleen over ons en onze benauwdheid. En dan roepen wij tot de Heer en dan verhoort hij ons enzovoorts. Want onder ons zegt, Spurgeon mag dan een goede prediker geweest zijn. Zodra de man gaat schrijven, wordt het dan toch een beetje hoogdravend dan wel langdradig. En dan valt ook het niveau van de Bijbelkennis wel wat tegen, als ik het voorzichtig mag zeggen. En dan krijg je dus echt dingen als 3 maten fijn meel en daarin zuurdesem verborgen. En dat zuurdesem is het evangelie. En daar kan de man natuurlijk geweldig over spreken, om hoe het evangelie die kracht is die de hele wereld doorzuren zal. En zo het evangelie over de hele wereld gevestigd. Dat is Spurgeon. Prachtige hyperbole. Nou ja, toe maar. Ja. Nee, de man heeft velen tot Christus geleid. Ik bedoel, daar zeg ik toch verder niks van. Maar het nadeel van een goede spreker vind ik altijd dat die man die kan beweren wat hij wil. Ik noem het Van Mierlo-effect altijd. Die man die kon uren praten en die zei niks, hè. Echt niet. Waarom denk je... Nee, over Pechtold zouden we het niet meer hebben. Toch?
Nou ja. Gisteren ook al gezegd.
Nee, dat kunnen we niet meer doen. Maar zoiets. Het zijn allemaal mooie praters, maar ze zeggen niks. En ze verdedigen standpunten die nergens op slaan. Maar ze weten het goed te verkopen. Zou die mensen hadden autoverkopers moeten worden. He? Die categorie is dat. Met excuses aan Robert Troost. Van Volvo in Almere. Maar vooruit... Vanuit, dat hoort hij nooit natuurlijk.
Hij is
maar,
geen verkoper.
Hij is ook geen verkoper, nee. Dat hoeft hij ook niet. Maar dat terzijde. Maar ik hoop dat u een beetje door hebt waar we het over hebben. Ik herken mijzelf hierin, hoor, in zo'n vers. Alleen, dat is niet het eerste.
In Christus.
Hè?
In Christus.
Ja, nou ja, in tweede instantie, maar het is niet het eerste waar ik aan denk. Ik denk niet dat de Bijbel in het eerste over mij gaat, of over u. Het gaat over de Heer Jezus. Maar in tweede instantie, ja, uit de benauwdheid heb ik de Heer aangeroepen, de Heer heeft mij verhoord. Stellende mij mag je wat mij betreft ook gewoon weer weglaten. De Heer heeft mij verhoord in de ruimte. En de ruimte is het bekende woord, want het komt vaker voor. Ter aanduiding van de vrijheid. Het nieuwe verband. De vrijheid. Wat aanslag en ik moet in het Nederlands zeggen, levensruimte. Maar bij levensruimte, de ouderen onder ons, die krijgen dan een verkeerde gedachte. Hè? Maar, een levensruimte. Dus... Levensruimte. Mij stellende in de ruimte, heet dat. In de vrijheid namelijk. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Want de Heer is bij ons en in ons en wij zijn in Hem. En Hij zou ons niet begeven, niet verlaten. Hij zou bij ons en in ons zijn. Dat staat allemaal in het Nieuwe Testament enzovoort. En dus wat zal mij een mens, een Adamiet, staat er, want het woord Adam staat er. Wat zal een Adam mij doen? En dat de naam Adam daar staat, dat zal ook zijn reden hebben, want het normale woord zou geweest zijn Ish of Enosh, wat hetzelfde is. Dat is namelijk de mens, namelijk de sterveling. Dat is wat dat woord betekent. Maar dat er Adam staat, verwijst dus naar de Adamieten. En dat is dus wat wij noemen de oude mens. Want de eerste mens, Adam, is uit de aarde, Adama, aards, Adamitisch, uit de aarde. En die keert tot de aarde weder, omdat hij daaruit genomen is. Het oude mens, dat is de verderfelijkheid, de vergankelijkheid uit 1 Korinthe 15. Want daar citeerde ik nou een poosje uit. Toch? De eerste mens is uit de aarde, aard. Het verderfelijke, het vergankelijke, en wat het maar is. Dat zijn wel stervelingen, maar het is gewoon de eerste mens. En het punt is, we hebben deel gekregen aan de laatste Adam, de tweede mens. En dat is Christus. Die uit de hemel, ja, uit 1 Korinthe 15, nog steeds, uiteraard. Hè. En dat is de tegenstelling, het dualisme waarbinnen wij leven als kinderen gods. Er staat domweg, staat er, niet het goede woord domweg, maar er staat glashard aan. Er staat, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Toen keek ik en toen zag ik toch gewoon die oude mens nog, weet je wel. Die Adam. Maar het standpunt is, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal die oude mens mij doen? Want wij aanmerken, we hebben altijd goede moed, heet dat, wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Want het zienlijke, dat gaat voorbij. Dat is de gedachtegang hier dus. En daarom wordt het woord mens in de zin van Adam gebruikt. Eigenlijk moet je het lezen als Adamiet. Wat zal een Adamiet mij doen? De Heer is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik zien op degenen die mij haten. Dat is wat er echt staat. Daarom zal ik zien naar op. Ik geloof dat de King James Version upon heeft. Op. Als ik me goed herinner. Daarom zal ik zien naar degene die mij haten. En dat mijn lust ertussen, dat begrijp ik ook niet. Het punt is gewoon het idee van, ik doe er niks mee met degene die mij haten. Ik heb er verder niks mee. Ik bekijk het wel. In gewoon Nederlands. Ik bekijk het wel. Ik zie wel, heet dat. Dat wil zeggen, ik hoef er ook niet tegen te strijden. Ik hoef de confrontatie niet aan te gaan. Ik heb er niks mee. Ik bekijk het wel, heet zoiets in wat platter Nederlands jargon. Maar dat heeft een goede Bijbelse oorsprong waarschijnlijk, die uitdrukking. Deze. Ik bekijk het wel niet in de zin van, ik ga er echt naar zitten kijken, maar in de zin van, ik doe er verder niks aan. Het enige is dat, ja, ik zie het wel. Maar ik trek me er niks van aan. Zoals de Heer zei, ik zal mijn aangezicht verbergen. En ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Zodat ik zie wel hoe het afloopt.
Heel betalen zegt, daarom zal ik op mijn haters neerzien.
Kijk, die hebben wat anders, die hebben neer erbij tussen gebracht. Mm-hmm. Nou ja, om het te verhelderen waarschijnlijk. Daarom zal ik op mijn haters neerzien. Ja, oh goed. Er staat op. En hebben ze vertaald met neer. Dat is ook wel aardig natuurlijk. Dat kan, ja. Daarom zal ik zien op degene die mij haten. Want de Heer is onder degene die mij helpen. Let op dat het toch een hele groepering is, een meervoud. De Heer is bij mij onder degenen die mij helpen. Er is wel degelijk sprake van een collectief hier. En het collectief is gewoon de gemeente in onze dagen, dan wel het gelovige overblijfsel, zoals we het kennen. In elk geval in onze dagen, waarna ik dan maar weer zeg dat diezelfde woorden van toepassing zijn straks in de dagen van de 70ste week van Daniel, de verzameling van overblijfsel, vervolgd in de wereld, enzovoort. Hetzelfde situatie eigenlijk. Maar primair de gemeente in onze dagen. Het is beter tot de Heer toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen, dan op Adam te vertrouwen. Je kunt beter je toevlucht nemen tot de Heer dan tot de oude mens, tot Adam. De mens met zijn natuurlijke overleggingen en ervaringen en wat dan ook. Dat is het hele punt, wij horen daar niet bij, wij maken deel uit van een andere mensheid waarvan Christus het hoofd is. Dat is de gedachte in Romeinen hoofdstuk 5. Men kan beter tot de Heere zijn toevlucht nemen dan op de mens vertrouwen. 6 vers 8. En dan in vers 9. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen.
En dat is altijd de middelste tekst van de Bijbel.
Ja, is dat de middelste tekst? Vest op prinsen geven. Dat heeft prins Bernhard iets zijn leven lang achtervolgd natuurlijk.
Vers 8 is inmiddels de vers van de Bijbel. Ja,
Oh ja? Oké. Okay.
Ja, dat is een mooie wijsmaak.
Oh ja.
Ja, het is beter toch weer te doen.
Ik heb nooit
nagedacht.
Nee, hè? Nee. Dat is een monnikenwerk of van Joden natuurlijk.
Ja, Joden.
Ja.
Is dat zo?
Ja,
jawel, ja.
Ja, ja, ja.
Die tellen de letters van de Bijbel, wat de middelste letter is. En hoe vaak een bepaalde letter in heel de Bijbel voorkomt. Nou ja, het Oude Testament dan. Voorkomt, jazeker, ja. Jazeker. Kortom, het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op Adam te vertrouwen. Dat is in aansluiting bij vers 6 uiteraard. En daarna vers 9, het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Waarbij prinsen is hetzelfde als de vorst uit bijvoorbeeld Daniel 9, Messias de vorst. Dat woord. Inderdaad dus, prinsen. Een prins, ik ken het Nederlands woord prins. Dat betekent gewoon voorste. Prins van principes, beginselen. Principes, prins. De prins is dus de voorste in eventueel in de lijf- en erfopvolging, dan wel in die hiërarchie. En het heet weer elders gewoon vorst. Maar een vorst is de voorste. Soms is het de hoogste, maar dan ligt hij op het dak. De vorst op het... Wat heet de vorst? Op het dak. Een dakvorst, ja. Ja, zeker wel. De vorste in de zin van de hoogste. Taal is een mooi ding, hoor. Ja. Dus de mens, dan wel prinsen, de leiders der mensen. Degene die onder de mensen voorop lopen. Dat zijn ze zo. En dan komt opnieuw, alle heidenen hadden mij omringd. Dat wil zeggen, het waren vijanden wie het maar was. Al de heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. De vertalers hebben er goed werk van gemaakt, want het was eerst vertrouwen in vers 8 en 9. En nu wordt het drie keer verhouden in vers 10, 11 en 12. Verhouden en vertrouwen. Ja, dat ik ze verhouden heb. Het woord verhouden wordt normaal vertaald met besnijden. Dat ik ze besneden heb. Want mul is de besnijder. Een molla is een besnijder, hè? Mohel. Ja. Dus het is besnijden, maar de betekenis is eigenlijk gewoon die van afkorten. Wat toch ook een beetje een vreemde naam is voor besnijden, maar toch maar. Maar dat is wat het is. En verhouden, ja oké, dat kan. Toch maar. En voor zover het de associatie met de besnijdenis oproept. Een aspect van de besnijdenis is natuurlijk gewoon dat het de uitbeelding is van de dood. Hè? Dat is niet volledig dan, in het verhaal. Maar het principe van besnijdenis, het wegnemen van de vooruit, dat heet van het vlees, is een uitbeelding van het wegnemen van de oude mens. Dat daar tegelijkertijd aan vastzit het openbaren van de nieuwe, dat is ook zo. Maar je komt het in de Bijbel ook wel tegen, alleen in het negatieve aspect. Nou ja, dan krijg je het verhaal van de voorhouders, van de Filistijnen enzovoorts. Bij David. Het is een beetje een onsmakelijk verhaal. Maar toen maar. Het is de dood, ja. Nou goed. Alle heidenen, alle volken hadden mij omringd. Het is inderdaad de zere dat ik ze verhouden heb en daarmee overwonnen. Zij hadden mij omringd, vers 11. Ja, zij hadden mij omringd. Dus drie keer totaal. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd als bijen. Die vertaling is niet verkeerd. Hoewel, het hoeft niet noodzakelijk bijen te zijn. Daar staat het woord de bar. Maar dat kunnen net zo goed familieleden van de bijen zijn. En ook wel van de agressieve tak van de familie. Dus dan krijg je wespen en zo. Ja. Ze hadden mij omringd als bijen. In ieder geval worden ze hier sowieso wel eens vijandig beschouwd. Zij zijn uitgeblust als een doornenvuur. In de Bijbel zijn doornen brandgevaarlijk zelfs. Doornstruik, die wordt geacht goed gebruikt te kunnen worden als aanmaakhout of zoiets. Maar zelfs als vuurgevaarlijk te zijn. Vandaar de brandende doornstruik. Wij hebben er een braambos van gemaakt. Maar dat is een brandende... De burning bush, zeggen de Engelsen. Dan blijft het lekker allitereren. De burning bush, een mooie term. Burning bush. En hetzelfde verhaal kom je tegen in... wat is het? Het is Richter 9, geloof ik. In die beroemde gelijkenis over die bomen gingen eens heen om een koning. En uiteindelijk komt men terecht bij de doornstruik. En het commentaar erop is dat het ding levensgevaarlijk is, want het is brandgevaarlijk. Enzovoorts. Doornen branden. En hier staat, zij zijn uitgeblust als een doornenvuur. Het is natuurlijk beeldspraak. Maar ja, het is een lied, hè. Het is een psalm, het is een lied. Dus dan krijg je dit soort beeldspraak. Metaforen, zeg maar dan. Ze hadden mij omringd als bijen, ze zijn uitgeblust als een doornenvuur. En weer een keer, het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Dat is de positie wellicht van Christus, maar dan toch primair in zijn omwandeling op aarde. Dat wil zeggen, als mens, voordat hij stierf. En ik zeg maar weer, ja, maar toen was hij geen priester, geen hoge priester, niets van dat alles. Dus als je dat erin wil houden, dat priesterschap en de verwijzing naar Aaron enzovoorts, ja, dan kom je toch terecht in zijn positie na zijn opstanding. Waarbij de Heer zegt, ik ben niet van de wereld en jullie zijn van mij, dus jullie zijn ook niet van de wereld. Waarbij de Heer er nog bidt in het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Dat gij ze bewaart, of ik zal ze bewaren in uw naam, degene die gij mij gegeven hebt en dat soort dingen meer. Het beschrijft de tegenwoordige situatie van Christus zelf. Die heeft heel wat vijanden in de wereld en onder de volkeren. En dat hebben wij ook. Ja. Zijn we ons niet altijd bewust, geloof ik, maar het is wel zo. Ja, nog steeds. Ja. En daar gaat het dus over. Hè. En dan staat er, vers 13, gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe, maar de Heer heeft mij geholpen, komt het woord hulp weer, van de hulp te bekwamer tijd. Dat wil zeggen dat het, die uitdrukking, hij had me zeer hard gestoten tot vallens toe, dat suggereert dus dat het, nou ja, een beetje link was. Dat het, nou ja, een beetje link, hoe zeggen ze iets? Dat het erop leek dat er allemaal niks van terecht zou komen en dat de vijand zou winnen, om zo te zeggen. En omdat het van het jaar 2017 is, krijgen die woorden toch enig gewicht mee. Nee. Ja, dat... Het Lutherjaar noemen ze het. Maar dat klopt inderdaad, want het is 500 jaar geleden dat via Luther de kerkenvorming werkelijk op gang kwam. Nee, dat kwam niet zomaar vanuit het niets, maar niettemin... Via Luther werd het dus, werd het wat. Wat het maar werd dan, maar in ieder geval... Nou ja, het is halverwege blijven steken. Dat staat ook in de Bijbel, vandaar dat ik nou aarzel. Maar vergis u niet, ik heb groot respect voor die man. Maar in elk geval, het zag er naar uit dat er van het christendom helemaal niks meer over was. Ik bedoel, christendom zoals u en ik dat dan kennen. Hè? die van het persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus, die onze schuld betaald heeft en die ons gemaakt heeft tot eerstelingen van een nieuwe schepping en geplaatst onder een nieuw verbond. Dat zijn allemaal dingen die was men compleet kwijt. Dat blijkt wel, want wat er van de reformatie daarna is blijven hangen, al toen al, ja, dat kent men van het nieuwe verbond ook niet zoveel, hè? Toch? En van het idee dat de mens door persoonlijk geloof zalig wordt ook niet. Het is meteen weer oorlog. Tussen de remonstranten en de contra-remonstranten en de Arminianen en de Gomaristen of andersom, dat wil ik afwezen. Maar, hè? En dingen als avondmaal is nooit echt doorgedrongen dat het een beeld is van het leven en werk van Christus nu. Allemaal weggeredeneerd naar het verleden, zal ik maar zeggen. Dus ja, maar niettemin, het is wel daardoor dat wij een Bijbel hebben, überhaupt. Dus ja, het is toch op het nippertje af geweest dat het, enzovoorts. Het is toch tot leven gekomen alsnog. In de geschiedenis van Israël heb je ook zoiets gehad, ooit. Ik ben altijd de namen van die koningen kwijt. Was het Josia, geloof wel, hè, koning Josia? Dat ze, wat is dat toch daar achter die doornstruiken? Het antwoord is de doornroosje natuurlijk. Maar wat is er toch achter die doornstruiken? Daaronder staat een tempel. Ja, die staat dan dus van de middeleeuwen nog, of wanneer het maar was. Toen hebben ze dingen de doornstruiken weggehakt. Ik vind dat het leuk, het idee van doornstruiken eromheen. En de tempel binnen en gereinigd. Je weet allemaal de spindracht. Je ken je uit films wel hoe het eruit ziet dan. Hè? Uit films. En dan vonden ze geen glazen kist, geloof ik. Maar dan toch wel een kist of zo. Maar, en wat ze toen vonden was een boek. Nou, minstens één boekrol. Waarschijnlijk wel meerdere. Maar dan toch de wet. Het wetboek. Kijk nou eens wat wij gevonden hebben. En ze gingen ermee naar de koning en ze hoorden het ook. Dan komt er dat het nog geen democratie was. Dan ging het allemaal veel makkelijker. Dan gingen ze mee naar de koning en die lieten zich voorlezen. Ja. En toen vonden ze daarin dat ze elk jaar loofhuttenfeest, of was het Pasen? Pasen is geloof ik. Pasen. Dat ze elk jaar Pasen zouden moeten vieren, want er staat in de serie, maar dat wisten ze helemaal niet meer. Waren ze kwijt? Nee, het is niet algemeen bekend wat ik nu zeg, maar men doet altijd maar net alsof het Joodse godsdienst bestaat sinds Mozes en dat al die jaren ze trouw hun loofhuttenfeest gevierd hebben en hun sabbatjaren en vooral hun jubeljaren tellen ze door tot vandaag na het schijnt en al dat soort onzin meer. Helemaal, ze hebben dat nooit gedaan, ze waren het helemaal kwijt. En onder Josia, dat is dan betrekkelijk kort voordat het hele volk trouwens in ballingschap verdween, de twee stammen. Enkele decennia vanaf Josia. Het is allemaal in de dagen van Jeremia namelijk, binnen zijn leven. En toen hebben ze alsnog Pasen gevierd enzovoort. Dat soort dingen. Het is op het nippertje geweest, ze waren het helemaal kwijt geweest. Het is dat de Heer nog hier en daar een profeet zond. Maar anders, in het christendom, wij kennen het verschijnsel van profeten niet. Niet in de Bijbelse betekenis van de term en de rest heb ik niks mee te maken. Dus ja, wij kennen de verschijnsel van profeten niet, dus ja, het ligt wat anders. Maar het blijft dus zo dat de Heer ons geholpen heeft, zoals die hier staat. Te bekwamer tijd. Er moest wel wat gebeuren. En dat is ook gebeurd, dus. Zie? En of we er blij mee moeten zijn met de uitwerking daarvan. Maar ik blijf volhouden. Als het niet gebeurd was, dan hadden we nu helemaal niks gehad. Menselijkerwijs gesproken. Maar dat is het nou juist. Het is maar niet mensenwerk, dus de Heer heeft ingegrepen. Maar dat was inderdaad op het moment dat het allemaal verloren leek. Op het moment, het lijkt op onze dagen, zal ik maar zeggen. Het is maar één ding wat telt, dat is geld. En wil je vergeving van zonde? Oh, dat kan ik wel leveren. Kost geld. Een papiertje. Stempel erop. Stempel op. Dat is toen ook al zo. En de aflaten, weet u wel. Kon je vergeving van je zonde kopen. Enzovoorts. Het resultaat, de opbrengst daarvan, kun je nog bekijken. Dat is dat ding van de paus, zal ik maar zeggen. Van Urbi et Orbi en een beetje veel wat. De Sint-Pieter. Die hebben ze ervan gebouwd. Ze moesten er ergens van betaald worden. Nou ja, dat soort dingen. Toen maar, het was goed voor de economie, denk ik wel eens. Maar toen maar. Met andere woorden, het gaat wel degelijk over onze tegenwoordige tijd. Het is verbazingwekkend dat de mensen zoals u en ik rondlopen die de Heer kennen en eren en dienen. Dat is waar het over gaat hier.
Die zoekt zo verder.
Nou ja, dat is zo, maar doe maar. Historisch gezien leek het eind van het Bijbelse christendom als zodanig, al lang eigenlijk. Dat is eigenlijk, ik beschouw het als een wonder, dat zoiets alsnog gered is geworden. En dat door iemand die zo gehaat wordt, zal ik maar zeggen, zo naar beneden gehaald wordt tot in onze dagen, Luther. Want hij mag dan bekend zijn, maar erg geëerd wordt hij niet. Echt niet, want men beschouwt het als een lompe boer. Zo dat zegt men dan, hè? Staat in de boeken. Hè? Calvinisten sluiten zich daar graag bij aan, want voor hen telt Calvin. Luther dus helemaal niet. Dat doen we. Niettemin. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe, maar de Heer heeft mij geholpen. En ons ook, en heel de gemeente, ook in de geschiedenis. De Heer is mijn sterkte en lied, mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Die is wel aardig, want nou komt het woord heil. Wordt hier geïntroduceerd. De Heer is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. De rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Daar heb je dus de introductie van het begrip heil. En het begrip rechterhand des Heren. Tot drie keer toe. En je telt ze bij elkaar op, zeg ik altijd dan. Hè? Dat weet u, hè? Je telt dat bij elkaar op. En dan komt eruit Efeze 1 vanaf vers 20. Dat komt er dan uit. Eens kijken of het. Nee, staat er niet onder. Staat er niet onder. Dan krijg je. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Wat dan? Nou, die rechterhand des Heren heeft de Heer Jezus Christus verhoogd. En dat niet alleen. Want niet alleen de Heer Jezus is verhoogd geworden. Maar ook heel de gemeente. En dat staat daar ook, daarom zei ik Efeze 1 vers 20. Nou ja, vanaf daar ongeveer, denk ik. Ja. Waar het gaat over vers 19, de uitnemende grootheid zijn er kracht aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Ik roep altijd meteen de staat kracht, werking, sterkte en macht. Dat zijn vier woorden met in principe dezelfde betekenis. Kracht, werking, sterkte, macht, die hij gewerkt, gebracht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat is dus inderdaad Efeze 1 vers 20. God heeft Christus, Christus, gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Dat is trouwens ontleend niet zozeer. Wellicht aan Psalm 118, maar wel op Psalm 110. Iemand zit aan mijn rechterhand. En ik zei u, deze psalmen moet je allemaal lezen als u mij vraagt in het licht van psalm 110. De rechterhand. En God heeft hem gezet als zijn rechterhand in de hemel, vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, dat is die psalm 8 natuurlijk, alle dingen aan zijn voeten onderworpen, en heeft hem, die verhoogde Christus, de rechterhand Gods verhoogde Christus, aan de gemeente gegeven tot... Ik stond erop te wachten. Ik wacht even, zal toch wel iemand roepen tot hoofd des hoeks? Dat staat er dus niet. Maar daar gaat het natuurlijk over. Maar die uitdrukking staat hier wel, maar dan moet je een halve bladzijde, nou anderhalf... anderhalve bladzijde verder wezen, want dat is Efeze 2, vers 20. Waarvan Jezus Christus is uiterste hoeksteen. Het is wisselwaarachtig, ontleent op Psalm 118. Zie je dat het bij elkaar past? Maar goed, ik was nog in Efeze 1, dus. Hè. Namelijk, God heeft deze Christus verhoogd. En gezet tot zijn rechterhand. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven. En dan staat er helaas alle dingen. Dat is een meervoud. Eén ding, twee dingen. Meervoud. Maar er staat tot hoofd boven het geheel. Tapanta, het al. Dat is een geheel. Dat is veelomvattend. Maar het is een geheel. Ons woord heelal. Wat een pleonasme is eigenlijk. Maar goed. Dat wil zeggen, God heeft hem aan de gemeente gegeven boven dat geheel. Want de gemeente is een samenstel. Hè? Is een samengestelde eenheid. Is een collectief. Zijn de leden van de gemeente die samen één geheel vormen. Één lichaam noemen wij het. Hij noemt de Bijbel het. En Christus is daarvan het hoofd. En het wordt dan nog uitgelegd. De gemeente namelijk welke zijn lichaam is. En een lichaam per definitie is een samengestelde eenheid. Ik bedoel letterlijk, dit is de definitie van het woord lichaam. Een lichaam is een samengestelde eenheid. In de Bijbel kun je dat ook lezen, dat dat de betekenis is. Dat is 1 Korinthe 12 of zo. Eén lichaam uit vele leden. En vele leden zijn één lichaam. In het Nederlands ook. Een lichaam is een samengestelde eenheid. De gemeente welke zijn lichaam is en de vervulling... van degene die alles in allen vervult. Daar staat gewoon, de gemeente is de vervulling en daarmee voltooiing van Christus. En Christus is de voltooiing van de gemeente. En om die reden is het dus zo dat als in de Bijbel gesproken wordt over Christus, de opgewekte, gaat het impliciet tegelijkertijd over heel de gemeente. Maar daar hadden we het over. En als u een schriftgedeelte daarbij wil hebben, wat dat leert, nou, dit is een goeie. Staat er tamelijk uitgebreid. Efeze 1. En dan weer terug naar Psalm 118. De Heere is mijn sterkte en psalm, want hij is mij tot heil geweest. Het is inderdaad waar dat het woord heil het grootste bestanddeel is van de naam van Jezus. Maar die verstanden dat de naam Jezus is Grieks. En het is de vergrieksing, om zo te zeggen, van de Hebreeuwse naam Yeshua. Ik zeg altijd het liefst Jehoshua. Want soms verdwijnt dat je aan het begin van de naam, dat is maar één letter, die jot verdwijnt en dan hou je over... Hoshua, Hosea namelijk. Hosea. Trouwens, Jozua, de naam Jozua, is inderdaad in het Hebreeuws Jehoshua. Het is dus Yeshua, word je geacht te zeggen, want zo doen de Joden dat. Maar dat is exact hetzelfde als de naam Jezus in het Grieks. En Jozua, als je geïntroduceerd wordt, heet inderdaad Hosea. Dat wil zeggen, er zijn schriftplaatsen waarin je Hosea genoemd wordt en niet je Hosea, Joshua of Yeshua. Maar Hosea is gewoon heil, zaligheid. Nou ja, redding, hoe ze het maar vertaald willen hebben, want dan vinden ze het woord heil weer een te ouderwets woord of een te vreemd woord. En voor veel is iets in als redding of zo. Prima hoor. Maar het is gewoon de naam van Jezus, eigenlijk. Want hij is mij tot heil geweest. Tot Jezus geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. Dat is leuk. In de tenten der tzadikim. Want, en misschien hebben, dat zal ik u wel vaker verteld hebben. Je komt in het Oude Testament die term tegen, de rechtvaardigen. En de Joden vragen zich af, wie zijn dat in vredesnaam? En dat, ze hebben het maar uitgelegd als, dat is een speciale categorie. Uiteraard binnen de Joden, want we hebben het over de Joden nu. Die zeggen de tzadikim, dat zijn bepaalde Joden. Zoals men bij de Rooms-Katholieken de heiligen heeft. U weet wel. Dat zijn die lui die dan heel voorbeeldige Rooms-Katholieken zijn. Nou, misschien wel christenen, maar dat weet ik niet zeker. Maar zoiets, hè. De elite onder de... Elite onder de Joden, de religieuze elite, dat zijn de tzadikim, heeft men ervan gemaakt. Want ze moeten dat begrip invullen, want ze komen het in het Oude Testament tegen. Mijn interpretatie is veel makkelijker. De tzadikim in het Oude Testament is gewoon de gemeente. Tot op heden, ik ben al 50 jaar bezig of langer, tot op heden heb ik er geen probleem mee, het klopt altijd. In de tenten de welke rechtvaardigen? Degene wie het geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Maar als het over een speciale categorie gaat, een soort eenheid, ja, dan is het de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Het lichaam van Christus. Zoals ook in Jesaja, waar de rechtvaardigen worden weggeraapt voor het kwaad enzovoort. Hè? Wat was dat, Jesaja 57? Ik geloof wel, ja. Ja. In de tenten, en bij tenten denk ik trouwens altijd meteen aan Jesaja 54. Die van die tenten, span uw tenten wijd en iets met makrelen, oh nee, haringen. Iets met, nou ja, laat maar zitten. Maar iets met de tent wijder maken, want de kinderen er eenzamer zijn meer dan van... die van de man heeft en wat het maar was. Die tenten. Dat is de gemeente in de praktijk. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en van Jezus, des heils bedoel ik. Zie? Stem des gejuichs en des heils. Namelijk vanwege de rechterhand des Heren doet krachtige daden. Want het heeft geleid tot de opstanding van Christus. Maar die Christus is gegeven aan de gemeente tot hoofd. Want wij zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En met hem dus en in hem ook gezet aan Gods rechterhand. Dat is het. In de hemel. Die krachtige daden. En daarom wordt die gedachte ook herhaald. In vers 16 vervolgens. De rechterhand des Heren is verhoogd. Zie. Daar gaat het om. Opgewekt en gezet in de hemel, rechterhand God. Rechterhand des Heren is verhoogd. Nee, ik weet het, het heet zit aan mijn rechterhand. Maar ik zou best, toen ik de Psalm 110 besproken heb, gezegd hebben... Nou ja, de Heer Jezus Christus is de rechterhand Gods. Hij doet immers het werk Gods. En dus het zit aan mijn rechterhand, kan ook zijn, word tot mijn rechterhand. Dus een positie. Dit is mijn rechterhand. Wij kennen de uitdrukking in het Nederlands ook gewoon. Dus dat mag niet al te veel problemen opleveren. Hè? En de rechter is altijd de actieve kant, dat weet u. Hè? De rechterhand. De rechterhand des Heren is verhoogd. Ja, inderdaad, er zijn vertalingen in omloop die zeggen de rechterhand des Heren zal verhogen. Dat kan. In de vertaling kan dat. Maar dan moet ik weer uitleggen dat die tijden in het Hebreeuws anders zijn dan de tijden zoals wij die kennen uit de vervoeging van werkwoorden. Het heeft namelijk met tijd niets van doen in het Hebreeuws. Je kent wel verschillende vormen van werkwoordsvervoegingen, maar het heeft met tijd niks van doen, zodat je nooit weet of het over het verleden gaat, of over het heden, of over de toekomst. En ter illustratie reik ik u dan aan Jesaja 53. Traditioneel staat in de verleden tijd, of wat er verdoor moet gaan, in de vertaling. En het komt gewoon omdat de vertalers onderling hebben afgesproken dat ze die soort van vervoeging zouden hebben ze onderling afgesproken, daar maken ze een verleden tijd van. Maar dat hebben zij maar afgesproken. Om iets consequent te doen, anders moeten ze elke keer weer vragen, hoe zullen we het vertalen? Verleden tijd, heden of toekomende tijd? Toen hebben ze gewoon gezegd, nou als het die werkwoordsvorm is, ik heb daar dat heeft namen natuurlijk, ook in het Hebreeuws, maar dat heb ik niet bij de hand, vind ik ook niet zo nuttig. Je moet gewoon weten dat het niks uitmaakt. De rechterhand des Heren heeft krachtige daden gedaan. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. De rechterhand des Heren zal krachtige daden doen, maakt geen enkel verschil. En of het nou is, ik ben die ik ben, of ik was die ik was, of ik zal zijn die ik zijn zal, maakt ook geen verschil. Echt niet. En er zijn er altijd lui die ervoor doorgeleerd hebben en die komen vertellen dat het wel verschil maakt. En dat komt omdat de lui die ervoor doorgeleerd hebben met elkaar afgesproken, al jaren geleden, dat ze het zus en zo zouden doen. En daar houden ze zich aan en dat geven ze aan elkaar door enzovoorts. Heb je dat? Nou ja, ik noem het effect van de HBS'er. Maar er bestaat niet meer HBS, dat weet u toch, hè? HBS'ers hadden altijd het idee dat ze flink hadden doorgeleerd. In werkelijkheid, flauwekul. Er wordt ze wel wat verteld, maar ze hebben geen idee waar het over gaat. Dat is pas in het hoger onderwijs. In een hoger onderwijs dan dat. Het was hogere burgerschool. Ja. En het hoge, dat lijkt dan heel wat. Maar, sorry. Hogere burgerschool. Ze hebben dat ook, dat is vlak na de Franse tijd. In 19e eeuw, nou, eind 19e eeuw is dat in opgericht enzovoort. Omdat het volk toch onderwezen moest worden. Want de democratie werd ingevoerd. En het volk wat stemrecht kreeg, moest toch een beetje weten waar het over gaat. De burger moest dus toch wel wat leren. Dat heette de hogere. Want de mens moest voortgestuurd worden in de vaart der volkeren, nietwaar? Hogere burgerschool. Het klinkt heel stoffig tegenwoordig. En ik steek er ook al jaren de draak mee. Want ja, dan weet men zeker wat men heeft het op school geleerd. Nou, ja, dat zal best wel. Ja, toch maar. Maar men weet niet hoe het verder zit. Maar wat die tijden betreft, daar kan je wel afspreken. Dat is heel handig, maar je moet gewoon weten dat het niks uitmaakt. En dus blijft het staan. Dat het een uitspraak is vanuit Psalm 118 over de toekomst. De Heer zal krachtige daden doen. Die rechterhand des Heeren zal krachtige daden doen. En de Heer doet dat tot vandaag. Want het is toch bepaald een krachtige daad dat hij u, of anders dat hij mij, als zondaar verlost. En trekt uit deze wereld. En zegt, ik verlos je ervan, ik maak je tot een eersteling van een nieuwe schepping en ik geef je een hemelsburgerschap en een waar erfenis voor je. Dan zegt u, dat lijkt me sterk. En dan zeg ik, nou, dat is precies wat ik zeg. Ja, dat is een krachtige, toch? Heel sterk. Maar lees het dan maar weer in Efeze 1, maar dan voor vers 20. Wat gaat over de werking zijn de kracht? Die werkt aan ons die geloven. Wat staat echt dat de kracht is die werkt in Christus, maar die werkt aan ons die geloven, staat er. Wordt uitgebreid verteld. Er staat dus ook daar dat wij deel hebben aan de positie van Christus. En wat het inhoudt, die krachtige daden. Nou ja, dat is vers 17, daarover hebben we het natuurlijk de volgende keer. Ik zal niet sterven, maar leven. Hadden kunnen zijn, ik sterf niet, maar leef. Hoor welke tijd je maar erin wil zien. Want de algemene strekking is natuurlijk dat de normale situatie zou zijn dat men zou sterven, dat de dood heerst over de mens. En die krachtige daden, dat heil, dat houdt in dat men verlost wordt uit de dood. Of inmiddels verlost is uit de dood, want dat is natuurlijk de situatie. Wat ons onderscheidt van de wereld is dat de wereld dood is in misdaden en zonde. En dat wij leven hebben ontvangen in de opgewekte Christus en eerstelingen geworden zijn van de nieuwe schepping. Dat is wat het is. Christus heeft leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Het zijn heel grote woorden. En weer zegt u, dat lijkt me sterk. Ja, heel sterk is dat. Daar leven wij uit. Uit die kracht. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we u mogen kennen. En mogen leven uit de kracht van uw genade, die in onze zwakheid zou worden volbracht. Wij danken u dat u ons leidt in heel de waarheid. Dat u ons brengt bij deze oude woorden, omdat we zouden zien dat ze ons spreken over het heil en de verlossing, de rechtvaardigheid die in Christus Jezus is. En daarmee dat heil en die verlossing die ons deel is geworden. We danken u dat u ons verlost hebt uit de duisternis van deze wereld. En dat we weten wie wij geworden zijn in u. Weten waarvan wij verlost zijn. Weten waarheen wij onderweg zijn. En onderweg ons vertrouwen mogen stellen op u die gesproken hebt. Ons vertrouwen mogen stellen in het bijzonder zelfs op de betere beloftenissen van uw nieuwe verbond. En daarom ons hoofd een opwaarts mogen heffen in het besef dat onze verlossing nabij is. En dat in elk geval onze toekomst ligt bij u in de hemel. Want daartoe hebt u ons geroepen. En daarom in alle vrijmoedigheid mochten wij ook vanavond bij elkaar komen. Maar ook in alle vrijmoedigheid vragen we u als wij van hier gaan. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen. Amen.